Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Volgende week zondag zal, zo de Heere wil, de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. Aanstaande donderdag zal er een bejaardenmiddag zijn en die zal beginnen om 3:00. Wanneer er zijn die graag daar zouden willen zijn en vervoer nodig hebben, kunnen ze contact opnemen met de diakenen. Derde mededeling is dat we u herinneren aan de najaarscollecte voor de zending die volgende week zondag gehouden zal worden. Vervolgens dat er aanstaande vrijdagavond geen catechisatie zal zijn, omdat dan dominee De Haan afscheid neemt en ik daarbij hoop te zijn. En de laatste mededeling is dat ik deze week voor het beroep dat de gemeente van Rotterdam-Kralingen heeft uitgebracht heb bedankt. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 98, de versen 2 en 4. luisteren nu naar de wet des Heren. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En wat er verder volgt, het derde van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt u deze morgen vinden in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. Vers 1 tot en met 25. We noemen nu Lucas 1, de versen 1 tot en met 25, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 1. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebben de alles van tevoren aan naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als zij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ten ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zo zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn smaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover het gedeelte wat we deze morgen willen lezen. We willen vanmorgen in dit uur van voorbereiding op het heilige avondmaal en op deze tweede adventszondag stilstaan bij het 17e vers uit dit schriftwoord. Lucas 1 vers 17. Waar gezegd wordt, en hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij zijn deze morgen samengekomen zoals elke zondag. Maar geef dat het niet alleen maar gewoonte mag zijn. Al is die gewoonte nog zo goed. Maar dat er iets in ons hart mag leven. Van het hoe branden mijn genegen heen. Om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Want in die voorhoven, in dit kerkgebouw, wilt u wonen en werken met uw geest. En wilt u het woord, het evangelie van vrije genade laten verkondigen. Heere, geef dat wanneer het evangelie ook deze morgen gepredikt mag worden, dat het zo mag zijn dat uw geest erin mee mag komen. En dat we het ervaren mogen dat u zelf, niet slechts door de dienst van Johannes de Doper, maar nog steeds door de dienst van al uw knechten, harten wilt bereiden, toebereiden, een wel toegerust volk. Heren, dat zijn we van nature niet. Als er iets is wat we niet zijn, is het toebereid en toegerust. We zijn hardnekkig, we zijn hardleers, we zijn blind in de dingen van u. Wil ons daar vanmorgen ook aan ontdekken, opdat we voor het eerst of opnieuw gaan verstaan wie we zijn in uw heilige ogen. En opdat we ontdekken dat wij schuldig staan en dat het waar is wat de dichter zegt, zo gij de ongerechtigheden zou gadeslaan, Heere, wie kan bestaan? Maar wil u het ook laten zien dat er nu voor diep schuldigen, voor mensen die de dood en de ondergang zich hebben waardgemaakt, een weg ter verlossing is. En dat die weg gebaand is door de Heere Jezus Christus, de Koning, wiens komst we in deze Adventsweken bijzonder gedenken. En dat hij de weg gebaand heeft door zijn eigen bloed. En dat er getuigen zijn, ook deze Johannes, een mens van God gezonden, die getuigt van de Christus. Een heenwijzer, een wegwijzer is naar hem. Heere, geef dat vanmorgen zo ook de prediking de weg naar hem mag wijzen. En wil u dan zelf ook in deze prediking, de prediking van deze dag, uw woord zo waar maken dat er mensen, jonge of oudere, mogen zijn die voor u leren buigen. Die als een schuldig mensenkind u leren zoeken. Wil u uw volk genade gedenken, Heere. In dit uur van voorbereiding wil u ze bereiden. Want de voorbereiding, ook al worden wij daartoe geroepen, is ten diepste niet iets van ons. Het is een voorbereid worden. Door u en door uw geest en door uw genade. Geef dat dat ook de strijd en het zoeken mag zijn deze week. Om nu door u bereid te worden. Om avondmaal te kunnen vieren. Wil u, Heere, dan alle beletselen en belemmeringen genadig wegnemen. En wil u uw woord heerlijk waarmaken. Wees u met de hele gemeente. U weet van alle verdriet en moeite af. Van alle zorgen die er zijn. We denken, Heere, aan de familie Hollaar senior, die gisteren bericht ontving dat een zuster van zuster Hollaar zo heel plotseling door de dood uit dit leven is weggerukt. Wil u bij de droefheid die er is kracht en troost schenken. Niet alleen voor onze bejaarde broeder en zuster, maar ook in de verdere familiekring, waar ook zuster Struik toe behoort, die een schoonzuster zich door de dood zag ontvallen. Heere, wil u ook haar en met haar de gehele familie vertroosten met uw goddelijke gunst en nabijheid. We bidden u voor allen die langer geleden, maar vooral ook korter geleden, een verlies leden. Heere, u weet wat voor verdriet en pijn er soms geleden kan worden. Ook wanneer we hen die ons lief zijn en met wie we ons verbonden weten, zien wegvallen. Wil u in dat verdriet de God van nabij zijn, die troost en die helpt. We denken ook aan allen die ziek zijn. We dragen opnieuw broeder Koudijzer aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, u weet hoe zwak hij is. Zijn toestand is onverminderd ernstig. Al gaat hij zo voor het oog, op dit ogenblik niet verder terug. Heere, u weet wat hij doormaakt aan pijnen, aan verschrikkelijke vermoeidheid. Wil u hem nabij zijn en bovenal die genade schenken die hij niet kan missen. We denken ook aan Marjolein Kiewiet, die in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam ligt. Heere, u weet de grote zorgen die er deze week zo heel ongedacht kwamen. Voor haarzelf, voor haar ouders en de verdere familie. We zeggen uw naam dank dat ze deze week geopereerd kon worden. En dat de eerste berichten na de operatie niet ongunstig zijn. Al blijven er zorgen. We bidden, Heere, of u ook de verdere zorgen zou willen beschamen. Haar zou willen herstellen en ook zou willen geven dat de uitslagen van allerlei testen die nog gedaan worden, gunstig mogen zijn. Heere, u bent toch een God van het wonder. En we mogen zeggen, u hebt al wonderen willen doen, maar wil het ook verder doen. En wil u Marjolein voor uw rekening nemen. Wil u geven dat ze niet alleen herstellen mag, maar ook ervaren mag uw nabijheid. En wil u deze omstandigheden voor haar persoonlijk en ook in de kring van het gezin gebruiken. Tot eer van uw naam en tot heil voor zondaarsharten. We bidden u, Heere, wees u met broeder Driessen die in het ziekenhuis ligt. Heere, u hebt hem ook deze achterliggende dagen en weken weer doen herstellen. Wil u ook verder herstel geven? Geef dat hij weer spoedig naar huis mag kunnen. En wil u bijzonder ook geven dat hij alles van u mag verwachten. We zeggen uw naam dank dat Reinhard Arissen, die deze week plotseling met een blinde darmontsteking in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar geopereerd werd, weer thuis mocht komen. U hebt bij alle zorgen die ook daar waren, alles zover weer welgemaakt dat hij weer thuis mag zijn. Wil u hem verder herstel geven en hem bijzonder nabij zijn. Heren, ontferm u over hem. Dragen ook zuster Joke Hollaar aan u op, samen met haar man. Heren, wil u ook hen nabij zijn? Wil u geven dat bij alles wat moeite geeft en pijn geeft, de hoop en de verwachting alleen van u mag zijn en wil u de behandelingen en de ingrepen ook genadig zegenen. We denken ook aan onze broeder Arendsman in de Samaritaan die de laatste weken minder wordt en bedlegerig is. Heren, we dragen hem in de moeilijke weg die hij heeft te gaan heel bijzonder aan u de Heere op. Wil u, Heere, hem nabij zijn? En zou u, waar het soms moeilijk is om met hem te spreken en de nood van het hart te peilen, omdat hij zich niet zo kan uitdrukken zoals hij zelf graag zou willen. Heere, wil u hem nabij zijn. En wil u hem bijzonder ook ondersteuning en kracht van boven geven. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw genadewerk mag blijken, ook bij alle moeite en bij alle vragen die hij heeft. En wil u voor hem zorgen, naar ziel en lichaam beide. Heere, wil u zo zijn met ons allen, er zijn veel meer noden dan we vanmorgen kunnen noemen. Er zijn meer zorgen, er zijn dingen die niet genoemd kunnen worden. Er zijn ook dingen wellicht die niet bekend zijn. Wil u in alle omstandigheden uw kracht en uw hulp schenken. En wil u ons nabij zijn. Denk ook aan ons, Heer, als gemeente. We hebben vanmorgen afgekondigd dat het zo is dat we voor het beroep van Rotterdam-Kralingen hebben bedankt deze week. En u kent u alle omstandigheden die rond dat beroep naar boven zijn gekomen. U weet hoe moeilijk de dingen liggen in Rotterdam-Kralingen naar het zo plotseling overlijden begin dit jaar van dominee Beekhuis. Heren, denk aan die gemeente. Denk aan de kerkenraad. Wil u in alles zelf zorgen dat kon het zijn spoedig er iemand komen mag, door u gezonden en door u bekwaamd, die ook de gemeente daar mag leiden in het pad van uw woord. Wil u, Heren, daar veel gebed voor geven en wil die vakante gemeente gedenken. Ja, wees met alle vakante gemeenten. Er zijn gemeenten bij waar de dingen zo moeilijk liggen. Heren, wil u uitkomst geven en veel gebeden, niet alleen daar, maar ook onder ons. En u geeft, Heren, dat we hier mogen blijven. Wil u geven dat het werk gezegend mag worden. Wil u geven dat er mensen bekeerd mogen worden. Dat het werk niet te vergeefs mag zijn. Het zal niet te vergeefs zijn, dat hebt u beloofd. Maar Heren, het kan zo lijken als er zo weinig geestelijke beroering is. En als de dingen zo toegesloten liggen. Ach, u weet hoe dat is bij ons. In ons persoonlijke leven. Alles zoals we hier in de kerk zitten. En zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u, o Heere, geven dat de prediking en de ambtelijke bediening gebruikt mag worden tot heil en tot bekering van velen. En wil u geven, Heere, dat ook het werk niet al zuchtende gedaan hoeft te worden. Want dat is ons niet nut, dat is voor niemand nuttig. Maar dat we kracht en moed, genade en wijsheid mogen ontvangen om het werk te blijven doen. Heere, geef vooral ook de kracht en de genade, de bediening van uw geest. En wil u geven dat het werk zo zijn mag tot uw eer. We bidden u, wees u met ons, ook in dit uur van voorbereiding. Geef, Heere, dat het woord helder en duidelijk mag zijn, maar vooral ook dat het schriftuurlijk en geestelijk mag zijn. En wil u ons doen zien wat nu nodig is om te leren, om te kennen, om bereid te worden door u. Bereid om u te kunnen ontmoeten. Bereid ook om avondmaal te vieren. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het eerste, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. 72, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, alle belangrijke gebeurtenissen hebben voorbereiding nodig. Daar zouden heel wat voorbeelden van genoemd kunnen worden. De ingebruikneming van de tempel, daar ging een lange tijd van bouwen en van voorbereiding aan vooraf. Het koninklijk paleis van David, voordat dat gereed was, is er heel wat aan voorbereiding en aan voorbereidingstijd voorbij gegaan. En ook als God, de Heere zelf, in de geschiedenis van Israël en van de wereld gaat ingrijpen, dan bereidt hij dat ingrijpen doorgaans voor. Zo is het ook met de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Als Jezus Christus, de verlosser van schuldige zondaren, komt, dan komt hij niet nadat zijn komst is voorbereid. We denken bijvoorbeeld aan alle beloften en profetieën die aan zijn komst vooraf gingen. En als het ware richtingwijzers, wegwijzers waren naar zijn komst, voorbereidend werkte tot zijn komst. Maar we denken ook aan allerlei verschijnselen en gebeurtenissen die rechtstreeks met de geboorte van de Heere Jezus te maken hebben. En een van de meest wonderlijke gebeurtenissen die kort voor de geboorte van de Heere Jezus plaatsvond, die rechtstreeks met de geboorte van de zaligmaker te maken heeft, is de komst van zijn voorloper, de grote profeet Johannes. En over dat element uit de voorbereiding voor de komst van de Heere Jezus willen we vanmorgen nadenken. En het thema voor de prediking is dan Gods voorbereiding voor de komst van zijn Zoon. Allereerst de aanwijzing van een voorloper. Hij komt in de geest en in de kracht van Elia. En in de tweede plaats de toebereiding van een volk om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Dus Gods voorbereiding voor de komst van zijn Zoon. In de eerste plaats de aanwijzing van een voorloper en in de tweede plaats de toebereiding van een volk. We zouden kunnen zeggen dat het vanmorgen gaat over een geboortebericht. Ja, dan wel een heel ongewoon geboortebericht. Want onder een geboortebericht verstaan wij dat ouders aan hun kennissen en familie bericht zenden dat een kind geboren is. Hier gaat het niet zo. Hier wordt van de hemel bericht dat een kind geboren zal worden. Zelfs nog voordat de moeder in verwachting is, wordt aangekondigd dat Zacharias en Elisabeth een kind zullen ontvangen. Een wonderlijke geboorteaankondiging, zouden we zeggen, inderdaad. De omstandigheden zijn ook heel merkwaardig. Het gaat in deze geschiedenis over een oude priester die naar de dagorde van Abia dient in de tempel. Nu moeten we goed vasthouden dat de priesters allen van tijd tot tijd in de tempel dienden. En dat elke dagorde naar een vaste indeling die in de wet van de Heere was vastgesteld, een aantal weken de dienst in de tempel vervulde. En zo zal ook Zacharias regelmatig in de tempel gediend hebben. Het is niet zo, zoals soms wel gezegd wordt en soms ook wel in de kinderbijbels geschreven wordt, dat Zacharias alleen deze ene dag in de tempel diende. Zo was het niet. Zacharias was naar de orde van de priesterlijke geslachten regelmatig wekenlang dienende in de tempel. Wat was dan bijzonder van deze dag? Wel dat hij het offer mocht brengen bij het reukaltaar. De gewone dienst, dat was iets waarvoor Zacharias regelmatig geroepen werd. Maar het offer brengen van het reukoffer in het heilige, dat was eigenlijk de hoogste dienst. Dat was eigenlijk iets wat maar een enkele keer tijdens het leven van een priester voorviel. En die dag was nu aangebroken. Hij mocht het reukoffer aansteken met de kolenaltaar van het brandofferaltaar die in een schaal door het heiligdom gedragen werden en op het reukofferaltaar werden gelegd en daar gloeide. Dan mocht hij de wierook erbij doen, zodat de geur zich ging verspreiden door het heiligdom. En dan mocht hij de gebeden, het reukoffer van de gebeden van het volk van God, van Israël, uitspreken voor het aangezicht van de Heere. En als Zacharias met die bijzondere taak bezig is, dan staat daar plotseling aan de rechterkant van het altaar een engelengestalte. En dat is de engel Gabriël. Gabriël, van wie we in de schriften lezen dat hij ook in de dagen van Daniël verschenen is. Daniël 7, Daniël 9, leest u van de verschijning van Gabriël. En daar is Gabriël de grote aankondiger, de grote hemelbode van de komende heilstijd. Gabriël is het die aan Daniël mag mededelen dat nog zoveel tijden zullen verlopen en dan zal de grote heilstijd aanbreken. Met andere woorden, Gabriël is in de oudtestamentische geschriften bekend als de hemelbode die het heil aankondigt. En zo ook hier. Want hier zegt de engel Gabriël: vrees niet, Zacharia, want hij ziet dat die oude priester beeft. Uw gebed is verhoord. Welk gebed? Gebed om een kind? Misschien dat gebed ook. Al is het veel waarschijnlijker dat het gebed wat Zacharia hier bij het altaar bad, in de naam van Israël, smekend tot de God van Israël om de vergeving van zonde en pleitend of God zijn genade aan het volk wilde schenken. Dat gebed. Uw gebed, het gebed wat hij zojuist had uitgesproken. Want we lezen wat betreft de kinderzegen dat Elisabeth en dat Zacharia oud waren. En dat de tijd menselijk gesproken voorbij was dat ze nog een kindje konden krijgen. Wel, dan breekt er een periode aan dat het verdriet van de kinderloosheid niet overgaat, maar dat je er meer in leert berusten. Zo schrijven vele schriftverklaarders en ik denk met enig recht. En dat je ook de gebeden om een kind die er vroeger zo waren, dat die op gaan houden. Het is Gods wil dat ons leven zo blijft. Zouden Zacharia en Elisabeth ook zo niet geleefd hebben? Misschien. En als ze nog gebeden hebben om een kind, ach, dan was dat toch zeker, terwijl menselijk gesproken de mogelijkheden steeds kleiner werden. Hoe dat ook zij, in elk geval geeft de tekst alle aanleiding om te zeggen: uw gebed is verhoord, dat het meer te maken heeft met het gebed in het heiligdom, met het officiële priesterlijke gebed van Zacharia in de tempel, dan het persoonlijke gebed wat hij samen met Elisabeth in de stilte van hun eenvoudige woning opzond aan de Heere. En dat was het gebed of de Heere Israël wilde bezoeken met zijn heil. En dat gebed gaat de Heere nu verhoren. En hoe gaat hij het verhoren? Wel door een kind te geven. Nee, het is nog niet het kind. Het is nog niet zijn zoon. Het is nog niet de verlosser der wereld. Daarover gaat het verder weg in dit hoofdstuk. Maar het is de voorloper. Het is degene die voor Christus uit zal gaan. Het is de profeet die beloofd is. Want dat wist Zacharia. En dat wist iedere vrome Israëliet die de schriften van het Oude Testament kende. Dat voordat de Messias zou komen, er een voorloper zou komen. Een wegbereider, een profeet in de geest en in de kracht van Elia. Dat was voorzegd op de laatste bladzijde van het Oude Testament. De laatste verse van het Oude Testament, Maleachi 4, de versen 5 en 6, staat het te lezen. Dan zegt Maleachi, ziet, zegt de Heere, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij, dat is die profeet Elia, zal de harten der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Daar wordt dus gezegd dat de Heere voor de dag van zijn verschijning, dat is voor de dag van de Messias, dat is voor de komst van de Heere Jezus Christus, een profeet zal zenden in de kracht en in de geest van Elia. Letterlijk staat er in Maleachi, ik zend de profeet Elia. En vandaar dat het Joodse volk nog steeds verwacht dat Elia werkelijk weer uit de doden zal opstaan. Dat die machtige vuurprofeet, wiens levensgeschiedenis we de afgelopen weken hebben overdacht, weer zal komen als een wegbereider van de Messias. En u ziet dat ook als Johannes straks gaat preken. Dan weten de mensen met deze bijzondere gestalte geen raad. En ze zeggen, zijt gij Elia? Dus ze verwachten dat Elia komen zou. Maar dan zegt Johannes, Johannes 1 vers 21, kunt u het lezen, ik ben Elia niet. Nee, hij is niet letterlijk Elia. Want Elia staat niet op uit de doden. Er wordt een kind geboren, een nieuw leven. Maar dat nieuwe leven zal wel bekleed worden met de geest en met de kracht van Elia. Zo wordt het aan deze Zacharias in de tempel gezegd. Hij zal heen gaan voor de Heere in de geest en in de kracht van Elia. Wat bedoelt de engel Gabriel daarmee? Niet dus dat dit kind Elia is. Maar wel dat hij bekleed zal worden met de geest en met de kracht van Elia. Nou, we zouden kunnen zeggen, dit kind, wanneer het groter geworden zal zijn, zal het sprekend op Elia lijken. Uiterlijk al. Want we lezen verschillende malen dat de verschijning van Johannes de Doper op allerlei manieren doet denken aan de verschijning van Elia. Hij komt straks uit de woestijn, de plaats waar Elia ten hemel gevaren was. En hij begint te preken in een prediking die sterk doet denken aan de dienst van Elia. We zien ook dat hij gekleed is in een kemelsharen mantel. Dat is het ruwe huid van een kameel heeft hij tot zijn mantel. En dat hij een gordel van slangenleer om zijn middel heeft. Uiterlijk lijkt hij op Elia. Maar veel meer bedoelt de engel hier te zeggen dat in zijn prediking, in zijn bediening lijkt hij op Elia. Want wanneer Elia in zijn dienst gekenmerkt wordt als de grote profeet die het volk terugroept tot de dienst van de Heere, die het volk roept tot bekering, indien de Baal God is, volgt hem na. En indien de Heere God is, volgt hem na. Die ijvert voor de eer van de Heere. Nou, dan is dat ook waar van de prediking van Johannes de Doper. Want hij, net zo scherp, niets ontziend als de grote Elia uit het Oude Testament, ontmaskert hij de vrome schijnheiligheid van de fariseeën. Hij zegt het hen aan, gij adderengebloedsel, wie heeft u bevolen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En hij kondigt aan dat de bijl van Gods oordeel al richt aan de wortel van de boom. En dat die boom van ons leven omgehakt zal worden in Gods toorn. Zo predikt Johannes de Doper, een tweede Elia. In zijn prediking komt iets van de geest en van de kracht van Elia tot openbaring. Scherpe bekeringsprediking. En we zouden ook nog kunnen zeggen, in de gevolgen die zijn prediking heeft, komt iets van de geest en de kracht van Elia tot openbaring. Want we lezen dat als Johannes gaat preken, dat vele mensen hem horen en dat ze hem ook in het begin graag horen. En dat er velen tot bekering komen. Zijn dienstwerk is niet te vergeefs. Want velen laten zich dopen in de Jordaan met de doop der bekering en de vergeving van zonde. En als Johannes dat mag zien, dan zal dat zijn hart verblijd hebben. Fariseeën die hun vroomheid verliezen. Soldaten die hun zedeloze leven vaarwel zeggen. Tollenaars die hun gierigheid en hun mammondienst opzeggen. Johannes heeft het gezien. En de Heer Jezus zegt later over Johannes dat merkwaardige woord, dat vanaf de dagen van Johannes velen geweld doen op het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, vanaf de prediking en vanaf het optreden van Johannes de Doper zijn er velen die het oprecht om het koninkrijk der hemelen te doen is. En die als het ware met geweld dat koninkrijk der hemelen gaan zoeken. Er is dus vrucht geweest op de prediking van Johannes, zoals er ook vrucht geweest is op de prediking van Elia. Hij heeft het gezien dat een heel volk tot inkeer kwam. De Heere is God. En tegelijkertijd, al zal er zowel bij Elia als bij Johannes de Doper ware bekering geweest zijn. Want bij Elia zijn er ook geweest, als een Elisa en andere, Obadja, die de Heere oprecht vreesde. Toch is er zowel bij Elia als bij Johannes de Doper ook nogal het een en ander geweest wat alleen maar oppervlakkige bekering en schijnbekering was. Want van die velen die schreeuwden bij de berg Karmel, de Heere is God, zijn er velen geweest voor wie dat alleen maar lippentaal was. En van degene die Johannes de Doper gaarne hoorde preken, was er ook nog een Herodes, die zelfs nog wel ontroerd werd als hij die ernstige boeteprediker hoorde, maar hem uiteindelijk in de gevangenis liet onthoofden. Johannes de Doper, in de geest en in de kracht van Elia, in heel veel opzichten komt de overeenkomst aan ons duidelijk voor ogen te staan. En zo zien we dat God zelf de voorbereider, de wegbereider aanwijst. Hij komt in de geest en in de kracht van Elia. Hij lijkt op de vuurprofeet. Zijn prediking komt overeen met de vuurprofeet. En wat de gevolgen van zijn prediking zijn, dat lijkt daar ook sprekend op. Laten we het dan niet vergeten, gemeente, dat de Heere deze Elia geeft, deze Johannes. Johannes wordt geboren. Hij wordt geboren als een wonder. De wonderlijke geboorte van Johannes en de wonderlijke geboorte van de Heere Jezus, ze doen sterk aan elkaar denken, ook al weet u dat er verschil is. Bij de geboorte van de Heere Jezus gaat het nog wonderlijker toe dan bij de geboorte van Johannes. Want de Heere Jezus heeft geen menselijke vader. Hij is de vrucht van het bijzondere werk van de Heilige Geest. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Zo is niemand geboren zoals Jezus. Maar ook bij Johannes is er sprake van een wonderlijke geboorte. Naar de mens gesproken konden deze twee oudere mensen geen kind meer krijgen. Maar de Heere gaat door menselijke onmogelijkheden heen. Kijk, zo komt Johannes voor ons te staan. Als een kind wat op een wonderlijke wijze ter wereld kwam. Als een kind van het wonder. En weet u wat dat betekent? Dat God hier alleen de eer krijgt. God zendt Johannes. Daar deed geen mens als het ware wat aan. Ook al is Johannes natuurlijk wel op de gewone menselijke wijze geboren. God gaf dit kind. En zo zien we dat telkens bij de verlossing van Israël. Dat de Heere soms op een wonderlijke manier een kind geeft om verlosser te zijn. Simson, een verlosser gegeven. Johannes, een voorbereider van de verlosser. Kijk, zo worden vandaag geen kinderen meer geboren. Want de verlossing is voltooid. Christus is gekomen. En zo, zoals Johannes geboren is, of andere voorbereiders van de komst van de Heere Jezus geboren zijn, zo worden ze niet meer geboren, want het heil is verschenen en hij is gekomen. Maar het tekent ons wel, God heeft het gedaan. God heeft deze verlosser gegeven. En dat onderstreept alleen dit geweldige gegeven. Dat de Heere zelf zorgt dat zijn raad vervuld wordt. En dat zijn verlossingsplan werkelijkheid wordt. Ook al komt de hele helle macht daartegen op. En ook al raast de vijand aan alle kanten. God zorgt dat zijn wil geschiedt. En dat, gemeente, is iets wat ook in onze dagen zijn betekenis nog niet verloren heeft. Want de Heere zal ervoor zorgen dat zijn raad vervuld werd. Zoals de raad van de Heere vervuld werd in de dagen van Johannes de Doper en in de dagen van Elia. En noemt u maar een willekeurige periode uit de geschiedenis van Israël op. Zo staat de Heere er zelf voor in dat zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En dat kan Gods kerk juist in tijden van aanvechting, als de hemelen zo gesloten lijken. En als het lijkt alsof Gods plannen en Gods beloften niet in vervulling gaan. Toch weer moed geven. De Heere houdt getrouw zijn woord en hij werkt door menselijke onmogelijkheden heen. Dat kan ook zijn betekenis hebben als je geestelijk na een periode waarin het allemaal zo ruim en zo gemakkelijk lag, in het donker terechtkomt. Of misschien al een hele tijd in het donker dwaalt. Dat je zegt, Heere, het is zo anders als toen. Mijn leven ligt zo dor en koud en ingezonken ter neer. En de stem klimt op in mijn binnenste, waar is nu God? Zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Ja, zo kan het ook zijn in de praktijk van het geestelijke leven, in de strijd onder de aanvechtingen van de Satan en onder dat geweldige bruisen van de fontein van het inwonende verderf. Dan staat het hier in de geboorte van Johannes zichtbaar voor ons. Dwars tegen alles van de mens en van de duivel in. God zal zijn welbehagen doen. En dat gaat door onze onmogelijkheden heen. Zacharia kon het niet geloven, te begrijpen vanuit menselijk oogpunt. Hij wordt ervoor bestraft. Want God laat het aan deze Zacharia heel duidelijk weten. Via zijn bode, de engel Gabriel. Dat er niets bij God onmogelijk is. Toch gebeurt het. Omdat God het zegt. Tegen het ongeloof en tegen de twijfel van Zacharia in. En wat moet dat kind dan doen? Wel, hij moet preken in de geest en in de kracht van Elia gaan. Zo lezen we in de engel Gabriels eigen woorden. En hij zal, zoals ook de profeet Maleachi al voorzegt dat, hij zal de harten van de vaderen tot de kinderen bekeren. Nee, dat moet u niet zo lezen, alsof hij zelf mensen tot bekering zal brengen. Bedoeling is natuurlijk dat door zijn optreden, met name door zijn prediking, mensen tot bekering gebracht worden. Hij is dus het instrument in Gods handen, waardoor mensen tot bekering komen. Want mensen bekeren, dat kan niemand. Een dominee kan geen mensen bekeren, Gods kinderen kunnen geen mensen bekeren. Soms zou je het wel graag willen. Soms zou je het ook uit de liefde van je hart aan mensen gunnen. Soms zou je het aan alle mensen gunnen die je ziet en alle mensen die je tegenkomt. Maar wij kunnen geen mensen bekeren. U kent die bekende geschiedenis van Spurgeon. Die grote baptistenprediker uit de vorige eeuw die zeer veel vrucht op zijn werk gehad heeft. Vaak dat honderden mensen tot bekering kwamen in 1 jaar tijd. Onder zijn bediening. Wel, Spurgeon wandelt op een gegeven ogenblik door de achterbuurten van Londen. Daar schaamde hij zich niet voor. En daar zat een dronken man. Het was in de tijd rond kerst. Helemaal aan de rand van de samenleving. Het was duidelijk te zien op zijn gezicht en in zijn kleding. En hij zag de prediker lopen. Ah, dominee Spurgeon. Ah, dominee Spurgeon, weet u wel dat u me bekeerd hebt? Dat weet u toch nog wel, toen en toen. U hebt me bekeerd. Ja, zegt Spurgeon, dat zal wel, dat ik je bekeerd heb. Want als God je bekeerd had, dan zat je hier nu niet. En dat was het middel in Gods hand dat die man wakker geschud werd. Ik ben niet echt bekeerd. Ik denk dat ik bekeerd ben. Ik ben een keer, zoals wel meer mensen die zich aan de drank te buiten gaan overkomt, een beetje gevoelig geweest, dronkenmanstranen, onder een ernstige preek. Maar niet echt bekeerd. God heeft me niet bekeerd. Spurgeon, met zijn welsprekendheid, heeft indruk gemaakt op mijn gevoel. Kijk, gemeente, daar hebben we al iets. Wij mogen de woorden van onze tekst niet zo uitleggen alsof mensen, zelfs een man als Johannes de Doper, zondaren kan bekeren. Dat moet God doen. Maar God wil wel mensen gebruiken, ook deze Johannes. En welke prediking gebruikt de Heere dan bij Johannes? Wel, het is al even aangeduid, het is vooral een scherp ontdekkende prediking. Dat was niet alles wat Johannes te zeggen had. Johannes mocht ook wijzen op het Lam van God, die aangrijpende tekst: zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Maar Johannes begon met een scherpe prediking waarin hij de zonde en de ongerechtigheid ontmaskerde. Waarin hij fariseeën, soldaten, tollenaars en noemt u maar op welke mensen er kwamen om naar hem te luisteren, aanzei dat zij zondaren voor de Heere waren. En zo was hij het instrument in Gods hand om harten te breken, de harten van de vaderen te doen wederkeren tot de kinderen en de harten van de ongehoorzamen tegen Gods wet tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Dat wil zeggen, hij was door God gebruikt als een instrument voor hun bekering. Scherpe prediking. En als er iets nodig is in alle tijden van de kerkgeschiedenis, ook vandaag, is dat de mens ernstig wordt aangewezen wie hij is voor God. En dat we ook vanmorgen, al is het maar heel kort, zo aanduidenderwijs, elkaar vanuit het woord erop wijzen hoe het is met ons. Hoe het is met ons leven ten overstaan van de heilige en de rechtvaardige God. En dan mag ik die vraag, dan moet ik die vraag toch stellen vanmorgen. Hoe is het met u? En hoe is het met jou, jongen of meisje? Hoe staan wij tegenover de Here? Want dat was een van de eerste dingen die in de prediking van Johannes de Doper aan de orde kwam. Die doordringende vraag. Hoe staat het met u, fariseer, schriftgeleerde, soldaat? Hoe staat het met u, mannen, vrouwen van Jeruzalem? En zo klinkt de prediking van deze tweede Elia ook vandaag ons in de oren. Hoe staat het met u? Spurgeon zegt in een preek over deze tekst. Dat was de prediking van Johannes de Doper. Dat hij mensen aan het denken zette over hun zielentoestand. Veel preken vandaag, zo schrijft Spurgeon verder, doen niets. Het zijn prachtige woorden, bemoedigende woorden. Maar ze maken een mens niet bewust van de werkelijke nood van hun leven. Ze dekken de werkelijke levensnood van de mensen toe. Nou, als dat in die 19e eeuw in Engeland zo was, dan is het zeker vandaag zo. Ze laten een mens eigenlijk midden in zijn schuld zitten. En lappen hier wat op en bemoedigen daar wat verder. Maar de wortel van het kwaad, de breuk tussen God en tussen ons, de schuld en de nood van ons leven, wordt niet aangewezen. En daarom laat Johannes de Doper, de grote voorloper van de Heere Jezus Christus, het weten. Ook ons vandaag weten. Hoe is het met u? Ja, en als we dan op die vraag eerlijk omgaan, dan zullen er mensen zijn, en ik vrees velen onder ons zijn, die moeten zeggen: ik ben onbekeerd. Ik ken de Heere niet. En die genade van Christus niet. Dan is er een volgende vraag en dat is deze: hoe bent u daaronder? Kunt u daaronder voortleven? O, Johannes maakte het duidelijk, wanneer wij onbekeerd voortleefden, de bij ligt al reden aan de wortel der boom, brengt vruchten voor der bekering waardig. En er zullen mensen tot Johannes gekomen zijn die gezegd hebben, zo lezen we in Lucas 3, wat moeten we doen, wat moeten we doen? Het is alsof de Pinksterdag zijn schaduwen vooruit werd. Toen zeiden de mensen het ook immers tegen Petrus: mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat zou ten zegen zijn, zeg. Als vandaag jonge mensen, oudere mensen naar een dominee, naar een ouderling kwamen met de vraag: mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Dat hoor je vandaag niet zoveel. Mensen die in de nood van hun leven komen en zeggen: wat moeten we doen? Hoe moet het nu? O, gelukkig, het komt voor, ook hier. Maar het zijn uitzonderingen, gemeente. Het zijn uitzonderingen. Meestal zijn het heel andere dingen waar mensen mee komen. En dan zeg ik niet dat alle andere dingen verkeerd zijn, begrijpt u me goed. Maar hier gaat het toch om. Wat moet ik doen om behouden te worden? Om zalig te worden? Oh, wanneer u daar nog nooit over wakker gelegen hebt. En wanneer dat nog nooit de nood van uw leven geworden is. Laat het dan duidelijk zijn. dat u dan zondag niet aan het avondmaal kunt, dat weet u, hoop ik. Maar laat het dan ook duidelijk zijn dat in deze week van voorbereiding de Heere des te krachtiger klopt aan de deur van uw hart. En dat de grote tweede Elia die ons hier in de schriften verkondigd wordt als een instrument in Gods hand, klopt op de deur van ons geweten. Bekeert u. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Want de bijl ligt al reden aan de wortel der boom. De tijd van de genade kan zo spoedig voorbij zijn. En zo zocht Johannes te overtuigen. Zo bracht hij ook onder de zegen van de Heere mensen tot bekering, in die zin dat de Heere zijn prediking gebruikte. En dan staat het er zo merkwaardig dat hij de harten van de vaderen tot de kinderen zou brengen en de harten van de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. U begrijpt, dat is een beeldspraak die rechtstreeks ontleend is aan de profetie van Maleachi, waarop deze woorden teruggaan. En die woorden betekenen bij Maleachi dit, dat door de zonde het volk gebroken was. Er waren tegenstellingen tussen vaders en tussen kinderen. Er waren tegenstellingen tussen de priesters en tussen het gewone volk. Allerlei tegenstellingen, want de zonde brengt de verdeeldheid, moet u maar niet vergeten. In een tijd waarin de verdeeldheid aan alle kanten hoogtij viert en bijna geen twee meer samen kunnen gaan, ook binnen de kerk niet. Dat is geen teken van een bloeiend geestelijk leven. Dat is een teken van geestelijk verval. Een andere aanduiding kunnen we daar niet voor geven. Maar zo zegt Maleachi in de naam van de Heere, de Heere zal de breuken herstellen. En dat betekent natuurlijk allereerst dat mensen tot bekering komen. Dat ze tot God bekeerd worden. Maar ook dat dan allerlei onderlinge verschillen ophouden. Want waar de Heere bekerend gaat werken, waar onrechtvaardigen bekeerd worden door de voorzichtigheid der rechtvaardigen, ja, daar worden ouders en kinderen die misschien voor die tijd tegenover elkaar stonden, hartelijk één. Daar krijg je iets van de gemeenschap der heiligen. De bekering brengt gemeenschap der heiligen met zich mee. Dat is eigenlijk de strekking van deze woorden. Kijk, en dat is toch zo'n zegen. Als mensen nu vernederd mogen worden en bekeerd mogen worden, dan wordt er zoveel opgelost in het leven. Nee, ik zeg niet op een goedkope manier dat de bekering alles oplost, zoals je in sommige evangelische kringen soms te horen krijgt. Als je bekeerd bent, dan is alles opgelost. Zo is het niet. Gods kerk weet wel beter. Maar wanneer de bekering werkelijkheid wordt, dan worden er wel veel dingen opgelost. En wanneer mensen ootmoedig voor God leren worden en zelf alles leren verliezen, och, dan kan het zijn dat ze elkaar beginnen te begrijpen. Dat ze elkaars hart beginnen te begrijpen. En dat er ook iets komt van wat Johannes schrijft in zijn brief. Dat ze elkander hartelijk lief hebben. Dat. Kijk, en dat is uiteindelijk de vrucht van de bekering, van de waarachtige bekering. En zo komt er een volk, zegt Johannes hier, zegt de engel hier, onder de prediking van Johannes, dat toebereid is om de Heere te bereiden, een toegerust volk. Er moest een volk komen onder het volk van Israël, toegerust en toebereid om de Heere Jezus Christus te ontvangen. En daarvoor werd Johannes als instrument gebruikt. En wat is dat nu? Een toegerust volk. Wat toebereid is om de Heere Jezus Christus zijn komst tegemoet te zien. En de Heere Jezus Christus als de koning der zaligheid te ontvangen. Wel, laat ik dat zo wat kort mogen aanduiden. Een toebereid volk is allereerst een volk wat weet heeft van zijn eigen schuld. Want dat was Johannes' prediking allereerst, om mensen wakker te schudden en aan de weet te brengen dat ze tegen God gezondigd hebben. Hij wees naar de noodzaak van de bekering, en in het wijzen op die noodzaak van de bekering liet hij zo duidelijk zien dat wij mensen bekering nodig hebben, omdat we van God zijn afgekeerd. En daarom was zijn prediking ook zo scherp, ontmaskerend, opdat de zonde aangewezen wordt, de kwaal van het hart wordt aangewezen. Kijk, en als God nu in ons leven is gaan werken, dan hebben we daar iets van leren inzien. Dat kan heel verschillen in mate. De een van Gods kinderen heeft veel diepere ontdekking dan de ander. De een is daar meer in geoefend dan de ander, dat zal zeker waar zijn. Maar elk van degenen die de Heere ootmoedig vreest, weet iets van zonde en schuld. Weet iets van zijn zonde en schuld. En heeft dat ootmoedig voor de Heere leren beleiden. Zo staat het ook in het avondmaalsformulier. Wanneer het gaat over de zelfbeproeving, dan wordt ons gezegd dat we ons moeten beproeven en onderzoeken of wij onze zonde en vervloeking kennen. Dat de zonde zo verschrikkelijk is dat God ze niet ongestraft kan laten. En eer hij ze ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn eigen lieve Zoon Jezus Christus. Kijk, dat toebereidende werk, dat is nodig. Arm gemaakt te worden. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Opdat geen vlees zich zou verheffen en zich zou beroemen voor God. Kijk, en waar dat werkelijkheid wordt. Waar we arm worden in onszelf. Waar we een verloren zondaar worden. Niet met de praat, maar ook van harte. Daar hebben we niets over om ons op te beroemen. Daar hebben we niets over om op te pleiten. Daar moeten we zeggen, Heere, als u me voorbij zou gaan en voor eeuwig voorbij zou gaan, dan zou het verloren zijn en terecht zijn. Maar zulke mensen wordt door Johannes gewezen wat ze doen moeten. Ze komen naar hem toe. Johannes, wat moeten we doen? Want onze schuld is groot. Wel, dan zegt Johannes, en iegelijk laten zich dopen met de doop der bekering tot vergeving van zonde. En dan doopt hij mensen. En wat is die doop? Wel, daar zijn de geleerden het lang niet over eens, maar we zullen het maar heel eenvoudig houden vanmorgen. Die doop van Johannes, dat is een symbolische wassing als het ware, waarin wordt aangeduid dat zondige mensen nu gewassen moeten worden en dat ze ook gewassen kunnen worden. En dan wijst die doop van Johannes vooruit naar de komst van hem die alleen wassen kan, die alleen reinigen kan van alle zonden. En dat is de Heere Jezus Christus. Dus het doopwater van Johannes wijst heen naar het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En hem mag Johannes dan straks ook aanwijzen. Dat is het hoogtepunt in zijn leven. Dat is het hoogste moment in zijn leven. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus wat is een toebereid volk, een toegerust volk? Dat is een volk wat weet heeft van zijn zonden en schuld voor God. Dat is een volk wat iets ziet van de noodzakelijkheid van het werk van de Heere Jezus om nu persoonlijk door Jezus Christus gered en gereinigd te worden. Dat betekent dat we de dood hebben geschreven op alle andere redmiddelen en reinigingsmiddelen. Dat er buiten Jezus geen heil en geen hulp is, maar alleen reiniging en redding te vinden is in het bloed van het Lam. En het betekent ook dat we nu bereid worden om voor hem te leven. Daar hebt u de drie kernpunten van dat toekomst. toebereid zijn voor de Heere. Het is weten wie we zelf zijn voor God en dat inleven. Het is gericht worden op de noodzaak van een borg en hem te leren kennen als de noodzakelijke, als degene die lieflijk is, als degene die alleen mijn ziel redden en reinigen kan. En het is het bereid worden om nu voor de Heere te leven. In heiligheid en in gerechtigheid. Zo zingt Zacharias straks in zijn lofzang. En de vraag die tot ons komt deze voorbereidingszondag is heel nadrukkelijk dat. Of u daar nu iets van kent. Of u iets weet van uw verloren bestaan voor God. Of Jezus Christus u dierbaar en noodzakelijk geworden is. En dat niet, gemeente, als een vlotte gedachte, bijna als een rekensommetje. Ik ben een zondaar en ik lees in de Bijbel dat Jezus voor zondaren gestorven is, zodat we zo gauw mogelijk van onszelf denken, het zit wel goed. Nee, zo niet, want dan bedriegt u uzelf. Maar dat we daar iets van kennen bij beleving. Dat we weten voor Gods aangezicht wie we zijn. En dat al is het nog zo van verre ons vanuit het woord iets geopenbaard is. Van die naam die onder de hemel gegeven is, Jezus Christus. En we op hem betrekking gekregen hebben. We hem nodig kregen. Geef me deze Jezus of ik sterf. Dat zijn dingen die niet buiten een mens omgaan. Dat ga je beleven als het goed is. Mag je nou daar iets van kennen? Van die dingen. Die zo vanuit het woord op ons afkomen. En die ook in het oude avondmaalsformulier aan ons worden voorgehouden. Als dat niet zo is. Onderzoek uw leven op dat punt. Als dat niet zo is. Kom dan deze zondag niet naar de tafel des Heren. Maar laat deze week van voorbereiding één gebed mogen zijn. Heren, leer me die dingen die nodig zijn om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Want als er iets nodig is in die situatie, dan is het dat gebed. En als u daar wel iets van mag kennen, van die droefheid naar God, dat bedroefd zijn over uw zonde, en van die noodzaak van de Heere Jezus Christus als enige borg en zalig maken. Hoe arm u ook bent in uzelf en hoe schuldig u ook bent in uzelf. Dat u zegt, daar is het alleen te vinden. Dat uw ziel hunkert en hongert naar zijn gerechtigheid en zijn genade. Ach, dan staat hier zondag een tafel. En dan nodigt de Heere nu juist mensen die zichzelf niet kunnen voorbereiden. Die zelf zo arm zijn. Maar die het in hun armoede, buiten die ene, buiten dat lam van God, niet kunnen stellen. En hij zegt het tot mensen met honger en dorst naar die gerechtigheid. Komt, want alle dingen zijn gereed. En al kunt u er dan misschien zelf niet voor houden, toegerust en toebereid te zijn. Dat is nu de weg waarin de Heere een volk toebereidt. Door ze arm te maken. Door ze verlegen te maken om de Heere Jezus Christus. En door zo ruimte te maken voor Christus in hun leven. Kijk, dan kan het zondag toch meevallen. Want behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. zal Hij ten redder zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen wij tot u. We zeggen uw naam dank dat u ons kracht gaf om het woord te bedienen. En dat u ons het woord gaf om dat te bedienen. Het is gebracht in alle eenvoud en van ons uit ook in alle zwakheid. Heer, wil u het gebruiken, wil u het zegenen. Dat het een woord mag zijn tot opscherping, tot bekering, tot verootmoediging. Maar dat het ook arme, zondige mensen die in zichzelf niets hebben dan schuld en ellende mag aanvuren en aanzetten om u de Heere te zoeken, want daar is het alleen te vinden. En we bidden u, Heere, wil u het woord vooral ook gebruiken opdat we ons toetsen. Opdat we door u bereid mogen worden. En opdat er zondag een toegerust volk mag zijn wat aan de tafel mag zitten. Arm en schuldig in zichzelf. En dat de toevlucht neemt tot die ene rots en hem noodzakelijk en dierbaar weet. En dat wandelt in de wegen van u. Al is het met wankelende schreden, al is het struikelend. Toch van harte zoekt om in die weg te wandelen. Heere, zegen uw woord, zegen ons samen. Wil u verder deze dag met ons zijn, ons ook vanavond weer bijeenbrengen. En geef, Heere, ook dan, wanneer we opnieuw over dit hoofdstuk, zij het over een ander gedeelte, hopen na te denken, uw woord geopend mag worden en er kracht vanuit mag gaan. Zegen ons, we bidden dat niet omdat wij het verdienen, maar we vragen het enkel uit genade. In de vergiffenis van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers. Heer, een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25, het vierde vers. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.